kiezen ervoor om onze rust te vinden in U. In wie U bent. En in wat U voor ons ook wilt doen. Ook hier en nu. Door de werking van Uw woord. Door de werking van Uw geest. Heer, dan zeggen we ook stil, mijn ziel, wees stil. Laat je voeden. Door de waarheid van Jezus. Amen. Yes, we zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De lijdenstijd, zoals het dan heet. En dat doen we aan de hand van de profetieën uit het boek Jesaja over de lijdende knecht. En vandaag lezen we de profetie uit Jesaja 42, vers 1 tot 7. Waarin we zien de vriendelijkheid van de Messias. Ja, vriendelijkheid, dat is nog zoveel meer eigenlijk. We zien dat Jezus zo... ja, teder van hart is. En dat ontroert me al de hele dag. Jezus is zo teder van hart. En tegelijk lezen we een paar versen verder dat hij ongebroken en vol vuur het recht op aarde zal vestigen. Dat is Jezus. Want bij Jezus gaan liefde en recht volmaakt samen. Dus laten we het lezen, Jesaja 42. Komt ook op het scherm. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. En hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen. Die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt. Die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan alle die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. Tot zover. Zo'n 300 jaar geleden was er een predikant die maar liefst 145 preken heeft gehouden over één vers uit dit gedeelte. Het vers uit het over het geknakte riet, of in de vertaling van toen, het gekrookte riet is een hele beweging geworden. En de walmende vlaspit. Preken die nog steeds worden gelezen binnen de bevindelijk gereformeerde kring. En in 145 preken gaf hij 300 kenmerken, waaraan hele onzekere gemeenteleden, en dat weet je wel van die preken, de gekrookte rietjes, konden toetsen of ze wel werkelijk bekeerd en behouden waren. En je was alleen maar bekeerd of behouden als je diep, diep doordrongen was van het besef van je eigen zondigheid en zwakheid. De mens moest als het ware verpletterd worden door zijn eigen besef van zwakte. De vermorzeling des harten heette dat dan. En dat heette dan bekering. En wat een blijde boodschap moest zijn, werd zo eigenlijk vooral heel erg deprimerend en zelfs letterlijk ziekmakend. En het is ook zo niet de kern en de focus van deze profetie. Want de focus van dit gedeelte ligt helemaal niet op de mens. Het hele idee van deze profetie is dat we ons juist niet blind staren. Op onze eigen zwakheid. Op onze eigen zondigheid. Maar dat we juist opzien naar de dienaar waar het hier over gaat. De dienaar die God zal sturen, Jezus. De leidende knecht. Want het onderwerp van deze profetie is Jezus. Als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan, dan klinken uit de hemel dezelfde woorden die hier klinken, als in Jesaja. Dit is mijn geliefde zoon. En in hem vind ik vreugde. In hem heb ik welbehagen. Het is Jezus die die messiaanse taak van de knecht van de Heer zal volbrengen. En bij zijn doop wordt Jezus daarin ook bevestigd in zijn identiteit als de leidende knecht. En hij wordt ook bekrachtigd met de Heilige Geest om ook die taak te kunnen volbrengen. Jezus weet zich vanaf zijn doop geroepen om die boodschap van het Koninkrijk, om dat in woord en in daad te verkondigen. En hij weet zich geroepen om de taak van die door Jesaja beloofde knecht van God te volbrengen. En dan zien we in het leven van Jezus is de doop echt een sleutelmoment. Daar is zijn bekrachtiging van zijn identiteit. Daar vindt hij ook de bekrachtiging van de Heilige Geest plaats. De doop als sleutelmoment. Zoals het ook zo vaak een sleutelmoment is in onze levens. Ik heb het ook weer mogen ervaren tijdens die Israëlreis, die misschien nog wekenlang in de dankkaartjes voorbij komt, want het was inderdaad een fantastische reis. Maar dan mag je even heel dichtbij komen en dan zie ik ook weer, oh zo, de worsteling met de doop. Zo, de strijd daaromheen. En dan zie ik, ja, dat is ook logisch, want het is ook zo vaak een sleutelmoment in het leven van broers en zussen. Wat een geworstel, maar wat een doorbraker juist dan, dwars door de doop heen. En dus is mijn vraag voor jou, als je daar nog voor staat, nou, hoe staat het er eigenlijk voor? Richting Pasen. Ik heb er een paar weken geleden een aantal dingen over gezegd in de preek. Ik heb er vorige week een hele preek over gehouden in de centrumlocatie, dus als je daar nog mee zit, kom morgenavond naar de doopinfoavond, maar luister ook anders nog even de preek op de site na. Dan is het nog een keer, mag het naar je toe komen. Yo, we gunnen het je zo. Het is niet een checklist, het is niet een moeten, we gunnen het je zo. Romeinen 6, ondergedompeld worden, bevestigd te worden identiteit, bekrachtigd te worden met de Heilige Geest. Ja, het is heel vaak, ook als ik kijk naar mijn eigen leven, een sleutelmoment. Een doorbraakmoment naar nieuwe geestelijke groei. Het is niet zo dat je niet goed genoeg bent voor God als je niet gedoopt bent. In Christus ben je goed genoeg. Daar gaat het niet om. Want dan draaien we het weer zo makkelijk om. Je bent goed genoeg, ook als je niet bent ondergedompeld. Amen. Ja, dus ontspan daarin. Maar we geloven dat God nog iets voor je heeft. In die onderdompeling. In die Romeinen 6. In de woorden die ook dan over jouw leven mogen klinken. Die mogen nagalmen vanuit de doop van Jezus. En die bevestigende woorden van de Vader voor zijn Zoon, die klinken later nog eens. Bij de verheerlijking op de berg. Waar ook een stem uit de wolk zegt, dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. En nog een belangrijke toevoeging, luister naar hem. Drie woorden maar, luister naar hem. Daar waar zoveel stemmen klinken in ons leven. Geeft de Heer daar zo duidelijk richting. Oh, in al die stemmen die klinken. Luister naar hem. Luister naar wat Jezus jou te zeggen heeft. En de woorden van Jesaja over die komende knecht. Ja, die klinken dus opnieuw als ze tot vervulling komen in Jezus. Hier is mijn dienaar, profeteert Jesaja. Een andere vertaling begint met zie mijn knecht. En in het woord dienaar en knecht zit iets nederigs, maar zit er ook iets verhevens, iets groots in. Dienaar is in het Koninkrijk van God een eretitel. Een eretitel. En als de Heer die komende Messias ook presenteert als zijnde, dit is mijn dienaar, zegt hij daarmee feitelijk ook, dit is de koningknecht. Psalm 22 zien we ook wat Dennis net las, de koning die zal komen. Door hemzelf uitverkoren. En hij krijgt een erepositie en hij krijgt een hele specifieke rol en taak. En God zal die koningknecht daarin bijstaan. Hij zal de geest krijgen, ontvangen, bevestigd worden. Die hem in staat zal stellen om te doen wat hij moet doen. Om de weg te gaan die voor hem ligt. De weg uiteindelijk naar Golgotha. Naar het kruis. Maar dienaar, dat duidt ook op nederigheid. Hij is zachtmoedig en nederig van hart, zegt de Bijbel. En dat klinkt misschien ook wel eens een beetje zwak. Als het gaat om een koning. Hij laat over zich heen lopen. Hij laat zich zelfs uit de weg ruimen, aan het kruis hangen. Maar juist zo, juist via die weg van ogenschijnlijke zwakte, wat we als mensen zomaar zouden kunnen denken, juist zo blijkt hij uiteindelijk ijzersterk. Precies op die manier en alleen maar via die weg overwint hij het kwaad, overwint hij de dood voor eens en voor altijd en laat hij ook Gods recht zegevieren. En ook uit dit gedeelte blijkt maar weer, Jezus is zo anders. Het koninkrijk van God werkt zo anders dan hoe wij het vaak voor ogen hebben of dan hoe het toegaat in de wereld. Als je alleen maar in de wereldgeschiedenis kijkt naar mensen met macht, hoe zorgde een koning van toen en zijn knechten van toen ervoor dat zijn wil ook wet was? Dat ging vaak gepaard met veel herrie, met veel machtsvertoon en als het nodig was met veel geweld. En trouwens gaat dat tegenwoordig eigenlijk anders. Dus als ik kijk naar de wereldleiders, de politici met machtshonger van nu, er wordt heel luid geroepen. In toespraak, door heel luid geroepen in de media. Het maar zorgen dat je overal bovenuit klimt. Op het schreeuwerige toe. We hebben het weer overvloedig kunnen horen in alle verkiezingsretoriek van de afgelopen weken. En wat een contrast dan. Als je dat even afzet tegen die lijdende knecht. Gods knecht. Vers 2, hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. En je zou zeggen, dat is toch kansloos. Zo iemand sneeuwt toch onder. Dat geluid valt dan toch weg. Maar dat is zo niet wat er gebeurt. Wel is het zo dat Jezus zich niet zozeer bezighoudt met de aardse macht en de aardse machthebbers. Ik bedoel, hij heeft ermee te maken. Hij gaat er niet uit de weg. Maar toch lijkt de focus van Jezus veel meer te liggen bij de mens die openstaat voor het feit dat God het vaak heel anders heeft bedoeld dan hoe wij er uiteindelijk als mensen vorm aan hebben gegeven. Dat het bij God precies andersom werkt dan hoe wij denken. En heel vaak is de mens die daar ontvankelijk voor is, gewoon onderdeel van het gewone volk. En voor de duidelijkheid, Jezus kwam niet alleen maar om zoete koekjes te bakken. In dit gedeelte zien we ook dat een belangrijke reden van de komst van Jezus was om Gods recht op aarde te vestigen. Wel drie keer hebben die woorden hier een plek, recht brengen. Drie keer in maar 7 versen. En recht, nou laten we het eerst maar eens heel letterlijk nemen. Recht is immers het tegenovergestelde van krom. Jezus kwam naar deze aarde om recht te maken wat wij als mensen krom hadden gemaakt. Hij wil zorgen dat er dingen in ons leven niet meer krom zijn, maar dat het recht wordt gezet zoals het oorspronkelijk was bedoeld. En om recht te brengen wil hij alle volken leren om goed en eerlijk te zijn. Dus recht te brengen, hoe doet hij dat? Door ons te laten zien hoe wij eerlijk zijn en eerlijk kunnen zijn en via de weg van eerlijkheid recht kunnen brengen op deze aarde. Dat is iets wat hij niet zelf doet, maar wat hij via ons wil doen en via ons wil bewerken. Leren om in eerlijkheid te wandelen en op die manier recht te brengen op deze aarde. Maar hij zal vroeg of laat ook zorgen dat er recht geschiet. Op al die plekken, al die gebeurtenissen, ook misschien in onze persoonlijke levens, daar waar onrecht is. Onrecht heerst of onrecht is geweest, er zal uiteindelijk een eerlijke beoordeling komen. En er zal uiteindelijk recht geschieden. Er zal recht gesproken worden. En dat zijn facetten van het recht dat Jezus komt brengen. Je zou kunnen zeggen, Hij zorgt ervoor dat Gods nieuwe orde wordt gevestigd. En het is een orde waar dingen recht horen te zijn en niet krom. Maar hoe dan? Je zou zeggen, hoe dan toen, maar helemaal, hoe dan nu? Hoe gaat Jezus dan nu recht brengen? Hoe gaat hij nu dan dingen recht maken die krom lijken te zijn? Nou, eigenlijk is het in zijn grootsheid de hele wereld recht maken. Is het via de weg van het kleine. Mens voor mens. Leven voor leven. Zo gaat het. Het is een proces van mens naar mens. En vanuit een hart vol bewogenheid. Een hart vol liefde voor ieder mens. Ieder mens telt bij Jezus. Dat is één ding wat duidelijk wordt vanuit dit gedeelte. Een hart van bewogenheid. Een hart van liefde. Een hart van compassie. Onze Heer, Hij is zo bewogen met de ieder die zich zwak voelt. En wat is er zwakker dan een geknakte rietstengel? Het geknakte riet zal hij niet verkeren. Maar wat is er zwakker? Ik bedoel, de bovenste helft hangt als scheef en met één handbeweging trek je die rietstengel verder kapot. Maar die zwakke rietstengel is een beeld. Een beeld voor mensen die zich zwak voelen. Geen nuttige onderdanen voor een sterke leider, zou je zeggen. Daar kan Jezus misschien niet zoveel meer in het vestigen van zijn koninkrijk hier op aarde. Ze zouden naar kunnen kijken. Ik heb soms zomaar die neiging. Als ik heel eerlijk ben. Maar Jezus, Hij kijkt alleen maar met ogen van liefde en bewogenheid en tederheid naar mensen met littekens in hun ziel. Of met ziekte in hun lichaam. Jezus ziet het als er mensen zijn die het tempo niet helemaal kunnen bijwonen. Mensen die langzaam kapot gaan van binnen omdat ze vastzitten in patronen in hun leven. Of in hun denken. Of in hun handelen. Waar ze maar niet uit zichzelf uit kunnen breken. Jezus ziet het en Hij is er bewogen mee. Mensen die geknakt zijn überhaupt door het leven zoals het zich ontvouwt. Gebroken door verdriet. Ik heb dat ook weer meegemaakt in Israël. Het is heerlijk zo'n reis, het is fantastisch. 8 dagen intens optrekken. Maar in het intens optrekken werd me ook duidelijk van, ach, wat speelt er ook veel. Wat speelt er veel in onze levens als we hier samen zijn als broers en zussen. Wat speelt er veel in onze levens? Wat is het soms ingewikkeld? Wat kunnen we soms vastzitten in hoe het leven zich heeft ontvouwd tot op de dag van vandaag? En misschien gaat het ook wel over jou. Die denkt van ja, geknakt riet. Dat is ten diepste hoe ik me voel, hoe ik hier zit. Nou, als dat zo is, weet dan dat Jezus vol tederheid en vol liefde heel persoonlijk naar jou kijkt. Want Hij werkt mens voor mens. Hart voor hart. Hij kijkt niet alleen maar naar een grote groep mensen die hier samen zijn in een gebouw. Hij ziet jou. Hij ziet jou. Hij ziet jou. En dan zegt Jesaja, het geknakte riet zal Hij niet breken. En we mogen wel aanvallen. Nee, Hij zal het niet breken. Hij zal het juist ondersteunen. Hij zal het waar nodig spalken. Hij zal het beschermen. Zo is de Heer. Zo is de knecht die komt. En we mogen de Vader eigenlijk een soort van nazeggen. Als Hij zegt, ja Jezus, dat is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Wij mogen zeggen, Jezus, dat is mijn geliefde Heer, in Hem vind ik vreugde. Want ook al zijn we soms geknakt in het leven. Soms misschien een periode lang, soms misschien een langere tijd. Dan nog is dat de waarheid. We mogen en we kunnen en we zullen vreugde vinden in Jezus. Als we het ook maar echt zoeken bij Hem. En niet in omstandigheden die misschien eerst beter mogen worden voor we weer vreugde kunnen ervaren. Nee, er is vreugde in Jezus. Ook als je geknakt bent. En daarna is er nog zo'n beeld wat ons wordt aangereikt. Dat van de uitdovende, de walmende vlaspit. Zoals een olielamp van toen die had. Ja, als een olielamp bijna was uitgebrand, leeg was. Ja, dan begon de pit, de lont, die begon te roken. Er was geen heldere vlam meer. Maar alleen nog maar een gloeiend puntje. En heel veel rook. En wat doe je dan? Dan knijp je hem uit. Weg met die walm. Maar dat is niet wat Jezus doet. Dat is niet hoe de knecht van God handelt. Nee, hij houdt zijn hand beschermend om de pit heen. Jezus zorgt dat de nieuwe olie wordt bijgeschonken in de lamp. En Jezus is geduldig. En hij zal net zo lang wachten tot het licht weer begint te branden. Zo'n mooi beeld. Ik hou zo van Jezus. Juist ook door dit soort gedeelte heen zie ik, oh, hij is zo geduldig. Hij is zo teder. Ik ben diep van onder indruk dat hij zoveel geduld heeft met mij. En dus ook met jou. En weet je, we zijn soms geneigd, hè, we hebben een hele serie gehad over de macht van Jezus. En dan kunnen we alleen uitstappen en dan kunnen we doorbraken en bevestigen. Maar het is zo belangrijk dat we niet zijn tederheid uit ogen verliezen. Er is zo'n mooi opwekkingslied, uw tederheid genas. En ik geloof dat er heel veel genezing is te vinden. Als we juist in intimiteit met die Jezus zijn. Weet je, doorbraken komen heel vaak niet met donder en geweld. Maar komen in de stilte. Komen in de intimiteit met Jezus. Daar waar zijn tederheid onze harten mag aanraken en langzaamaan mag genezen. Wat een beeldspraak is dit opnieuw. Een beeld van wie opgebrand zijn. Aan het eind van het Latijn, misschien soms wel gevoelsmatig aan het eind van je geloof, dat je geen uitzicht meer hebt, dat je geen vuur meer voelt branden in je binnenste, dat je de moed hebt verloren, misschien nog wel om te bidden voor jezelf, laat staan voor anderen. Weet je, als het over jou gaat, luister dan. Jezus is bewogen. Jezus heeft geduld. En als jij je voelt als zo'n uitdovende vlaspit, nou, hij zal jou nooit blussen. Hij zal je nooit uitknijpen. Nee, het enige waar hij op uit is om het opnieuw langzaamaan aan te wakkeren. Om beschermend om je heen te staan, om nieuw licht te geven, om olie van de geest bij te vullen. Zo is onze Heer. Zo is de knecht die komt. Zo is Jezus. Hij is bewogen. Hij steunt de zwakken. Hij helpt de ellendigen. Hij bevrijdt wie vastzitten. En hij geeft licht aan wie in het donker zit. Zo deed hij het toen hij rondliep op aarde. En zo doet hij dat nog steeds. Zoals jij je herkent in die rietstengel of in die zwakke lamp. Weet gewoon één ding en vergeet één ding nooit. Hij geeft om jou. En het maakt hem wat uit. Het maakt hem wat uit hoe het met jou gaat. En hij schrijft je niet af. Als je een poosje zwak bent misschien wel. Of je zwak voelt in je geloof. Als je even niet mee kunt gaan in het tempo wat soms hoog ligt in deze gemeente. Ik weet het. Maar Jezus, hij laat je nooit in de steek. Hij wil je dragen. Hij is de goede herder. Hij wil het bijvullen waar het nodig is. Zo is Jezus. En kun je een betere Heer hebben? Absoluut niet. En zo, op deze manier, hart voor hart, hoofd voor hoofd, leven voor leven, mens voor mens. Zo brengt Hij recht op aarde. Zo maakt Hij langzamerhand steeds meer recht, wat eerst krom was. Want zo wil God dat. Dat juist ook degene die ogen schenkt denken, ik tel niet mee. Ik doe niet echt mee in deze wereld. En misschien wel, ik doe niet echt mee in deze gemeente. Jezus verlangt dat jij vol tot je recht komt. Hij is erop uit om je te ondersteunen. Hij is erop uit om je te zalven met zijn geest. En ook voor ons gaat dan de hemel opnieuw over. Ook voor ons klinkt die krachtige vaderstem. Mijn lieve kind. Mijn zoon. Mijn dochter. Ik heb je lief. En ik vind vreugde in jou. Dat is de stem die klinkt. Dat is de stem die je mag horen. Te midden vaak van allerlei leugenachtige stemmen in jouw leven. in mijn denken. Dingen die op je af kunnen komen. Dingen die van de wereld toe kunnen komen. Dingen die andere mensen misschien wel tegen je kunnen zeggen. Het wordt niet wat. Het is niet wat. Is er één stem die overal bovenuit klinkt? Eén stem. Die in Christus ook zo waar is voor jou en voor mij. De Vader die vandaag heel speciaal en heel specifiek aan jou heel persoonlijk wil bevestigen. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En tegelijk, niet iedereen die hier zit voelt zich zwak en krachteloos. Toch? En gelukkig maar. We hebben elkaar ook nodig om op te staan. Maar ook als je je sterk en vitaal voelt. Als je zegt, joh, ik zit juist in de fase, ik ben krachtig in de geest. Oh, maar dan heeft dit gedeelte ons ook heel veel te zeggen. Want als we sterk zijn, zijn we dan wel net zoals Jezus. Bewogen om de broer of zus die bijna valt, omziend naar wie zwak is. Zijn wij dan ook naar onze broers en zussen die even niet kunnen aanhaken, vol geduld, vol bewogenheid, vol tederheid. Hoe kijk jij? Hoe kijk jij naar broers en zussen die misschien al een tijdje of al langere tijd dreigen af te haken? Of maar niet verder komen, of maar niet in staat zijn om te breken met patronen waarvan jij ziet, oh die zijn zo destructief, kap dat toch mee man. En dat het niet gebeurt. Hoe kijk je? En hoe blijf je kijken naar je broers en naar je zussen? Die geknakt zijn, die vastzitten, waar het vuur ontbreekt, die maar niks doen. Vind je het ingewikkeld? Vind je het lastig? Vind je het verdrietig? Laat het je koud? Weet je, laat dan ons gebed zijn. Heer, leer ons, leer mij om te kijken zoals u kijkt. Leer ons, leer mij om te voelen zoals u voelt. Leer ons, leer mij om te handelen zoals u zou handelen. En wij mogen hier dan ook de weg volgen die Jezus wijst, die Jezus gaat. En dat is de weg van bewogenheid. Het is de weg van tederheid. En dat is de weg van zijn recht. En dat recht dat voert ver. Dat voert tot aan de uiteinde van de aarde. Want vanuit de ondersteuning, vanuit de aanwakkering van Jezus, mogen we wel degelijk gaan staan. Ook als we ons geknakt voelen, we mogen gaan staan op onze voeten in de identiteit die we hebben in hem. In vers 4 staat, de kustlanden, de eilanden, dat wil zeggen de verste streken in de beleving van toen, die zullen uitzien naar zijn onderricht. Ja, dan kun je afvragen, is dat wel zo? Zit de wereld wel te wachten op Jezus? Nou, niet bewust, lijkt me. Maar wat wel waar is, alleen Jezus. Alleen Jezus kan het diepste verlangen van alle volken vervullen. Recht, eerlijkheid, compassie, hoop voor de eeuwigheid. Deze wereld heeft helemaal geen behoefte aan schreeuwers. Deze wereld heeft de behoefte aan een dienaar. Jezus, hij alleen is degene waar de wereld op wacht. Als de wereld het maar zou beseffen. En Jezus is gekomen voor heel de wereld. Vers 6 zegt het, hè, een verbond voor het volk. En dan gaat het over Israël. En een licht voor de heidenvolken. Ook voor ons, ook voor jou, ook voor mij is hij gekomen. En we mogen hem navolgen. In zijn bewogenheid, in zijn tederheid, in zijn liefde voor mensen. We mogen hem navolgen in passie voor Gods recht. Want waar de Heer hier nog zegt over de knecht, over Jezus, ik maak jou tot een licht voor alle volken, ja, geeft Jezus dat wel door aan ons. Hij zegt tegen ons, jullie zijn het licht in de wereld, het licht voor de volk. Dus ook wij worden uitgedaagd, ook vandaag weer ons te scharen, in die beweging van gerechtigheid. Niet door op straat te gaan staan schreeuwen. Ook niet door ons te wentelen in zonde besef en in de vermorzeling des harten. Maar dus steeds opnieuw en heel consequent. Kleine daden van liefde, kleine daden van tederheid, kleine daden van bewogenheid en gerechtigheid en barmhartigheid te tonen. Naar de mensen om ons heen, naar de mensen die God op ons pad brengt. Door het zwakke, door het geknakte riet niet te verbreken, maar door het te koesteren. Door te erkennen dat het er is, soms ook in ons eigen leven. En door Jezus, maar ook door broers en zussen daarin toe te laten. Oh, wat is er veel gebeurd in Israël, wat zijn er grote doorbraken geweest. Waarom? Omdat bijvoorbeeld ook Theo en ik werden toegelaten. In worstelingen, in processen. En we konden bidden. En we konden praten. En er waren profetische woorden. En daardoorheen waren er doorbraken. Diepe grote doorbraken. En zag ik gewoon geknakte rietjes weer staan. Fantastisch. Maar het gebeurde wel. Doordat ook iemand in staat was om te zeggen. Joh, ik voel me zo geknakt. En is er dan de veiligheid onder ons dat dat er mag zijn? Of gaan we meteen preken? Hoe het anders moet. Mag het er zijn? Kunnen we het aan? Om het ook maar even te laten staan. En er alleen maar omheen te gaan staan. En te beschermen. En in liefde woorden van leven te spreken. Door licht en door ruimte te brengen. In die levens van mensen waar het gewoon dor en donker is. Dat is recht doen. Aan wat nu nog krom is. En dan wordt die beweging van gerechtigheid voortgezet. En dan heeft het visioen van Jesaja toekomst. Ja, dan wordt het de toekomst. Amen. Ga bidden. En in dat gebed wil ik ook gewoon twee dingen neerleggen in ons midden. Want misschien zit je wel hier en kun je die vraag stellen. Niet omdat je per se uit bevindelijk gereformeerde kring komt, maar misschien ook wel. Dat er altijd nog dat knagende gevoel kan zijn, ben ik wel gered? Ben ik wel een kind van God? Of nu sta je wel voor die stap en zeggen, joh, ik heb nu zoveel gehoord en geproefd en gezien van wie Jezus is. Ik wil mijn leven aan hem toevertrouwen. En weet je, dan hoef je geen 300 redenen te horen van je eigen zwakheid en je eigen zondigheid. Romeinen 10 zegt dat allen die de naam van de Heer aanroepen, worden gered. Het enige wat jij hoeft te doen, is niet zozeer kijken naar jezelf, maar vooral kijken naar Jezus. Je vertrouwen stellen op Hem. Ja, Hij ging de weg naar het kruis voor jou. Ja, voor jouw zonde, voor al je fouten, zeker. Maar daar is de straf betaald. En wij mogen kijken naar Hem en Hij wil ook jou redden. Voor de eeuwigheid. Hij wil nieuw leven in je opwekken, hier en nu. Het is aan jou om te zeggen, oh, als dat genoeg is. Dan wijd ik mij vandaag aan hem toe. Dan geef ik mijn leven over aan hem. Dan roep ik het uit naar Jezus. In de wetenschap dat de Bijbel zegt dat als ik zijn naam aanroep door mijn hele leven aan hem toe te vertrouwen. Dan ben ik dus gered. Dan ben ik een kind van de Vader. En dan zegt de Vader ook tegen jou vanochtend. Als jij die stap zet, dan mag je ontvangen dat je mijn geliefde kind, mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter bent. En ik wil ook richting Pasen je de mogelijkheid geven om die stap te zetten naar de doop. Gewoon, omdat je al lang weet dat het goed is om die stap te zetten. En de redenen misschien wel een beetje op zijn om het niet te doen. En als ze niet op zijn, moet je afvragen of het wel goede redenen zijn. Dus we gaan voor bidden. Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we in zo'n profetie, misschien wel voor velen van ons, ergens verstopt in het Oude Testament. Midden in Jesaja, nou kom maar eens. Al lezend door ook allerlei ingewikkelde profetieën, staat daar dan die intense, die kostbare woorden over de knecht, de dienaar, Jezus. U laat ons zoveel zien van uw hart, Heer. Alleen al in deze 7 versen. Heer, dank dat we mogen beseffen dat u naar ons kijkt met ogen van liefde. Dat u niet teleurgesteld zijn als we zijn geknakt, of als we misschien wel bijna zijn uitgedoofd. Oh, maar dat u alleen maar kijkt met ogen van bewogenheid. En dat u eigenlijk alleen maar toestemming vraagt: mijn kind, mag ik erbij? Mag ik je aanraken? Wil je het opengooien? Mag ik mijn werk van heling en genezing doen? En weet, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Heer Jezus, geef ons de moed om ook naar elkaar te uiten daar waar we ons leven geknakt voelen. Daar waar we het idee hebben dat we zijn uitgedoofd bijna. O, help ons, Heer, om uw voorbeeld erin te volgen. Om te beschermen, om te koesteren, om ten alle tijden naar elkaar te kijken in liefde. Dat er geen plek is voor frustratie of voor teleurstelling. Heer, laat ons zien met uw ogen. En u weet, Jezus, of hier mensen zijn die misschien nog wel twijfelen aan hun redding. Twijfelen of ze wel echt een kind van u zijn. Of mensen die zoekend zijn en nu weten van ja, dit is gewoon het moment. Ik geef mezelf over aan Jezus. Roep de naam van Jezus aan en word gered. En als dat geldt voor jou, dan nodig ik juist om je hand uit te steken en ook voor jezelf even hardop te zeggen: Jezus, Jezus, roep zijn naam aan en je bent gered. Zijn er mensen die de stap zetten of die het nodig hebben om dat voor zichzelf vast te stellen deze zondag? Dan nodig ik jou om je hand op te steken en de naam van Jezus gewoon zachtjes uit te spreken voor jezelf. God ziet je hand aan de zijkant. God ziet je hand achterin. Achterin. God ziet je hand aan de zijkant. Roep de naam van Jezus aan en word gered. God ziet jullie handen. Hij ziet jullie harten. En ik zegen jullie met de volheid van zijn Heilige Geest. Ik zegen jullie met de zalving, met de olie van zijn geest. En ik bid dat jullie gereinigd zijn door zijn bloed. En ik spreek heelheid uit over jullie zielen. Ik reinig jullie door het bloed van Jezus van alle ongerechtigheid wat je aankleeft vanuit het verleden. Wees vrij. Wees vervuld van de Heilige Geest. In Jezus' naam. En Heer, u weet of hier mensen zijn die nog voor de stap van de doop zitten. En misschien wel een lichte vorm van irritatie voelen dat ik er toch weer over begin. Heer, u weet, we willen niet fanatiek zijn over de doop. Maar we willen wel vrijmoedig en vol overtuiging blijven spreken. Over dat voorrecht. Over dat wat u wilt doen, juist door die onderdompeling, juist door Romeinen 6 heen in onze levens. Oh, dat die doop ook zo vaak een moment is van bevestiging van identiteit en bekrachtiging met de geest. Dat het zo vaak doorbraken geeft in levens, inclusief de mijne. Als jij hier zit en je weet van joh, het is voor mij de stap. Dan nodig ik je uit om je hand op te steken naar de Heer en zeg: Heer Jezus, het is klaar. Ik geloof dat u het ook voor mij hebt. En dan nodig je uit om die stap te zetten. Om het gewoon ook nu te doen. En wat is een mooiere dag dan Pasen om het te doen. Zijn er mensen die die keuze willen maken? God ziet je hand achterin. God ziet je hand. En doe het niet voor mensen. Doe het op jezelf, overtuiging in je hart hebt dat het de stap is die jij mag zetten. Zijn er meer mensen die dat willen? God ziet je hand achterin. Heer, bevestig dit in de harten van deze broers en zussen door uw vrede. Heer, dat uw vrede mag neerdalen in hun harten. Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Uw vrede die alle redeneren te boven gaat. Dat ook vaak een rol speelt bij de doop. Uw vrede, Heer. Kom met uw vrede. Tot aan het moment van doop toe. Dat die vrede er is. Dank u wel voor wat u zo doet in ons midden. Voor hoe uw hart toont aan ons. En Heer, dan kunnen we maar één ding bidden. Maak ons hart zacht. O, daar we soms zomaar kunnen oordelen over de ander, over een broer of zus. Of iemand die misschien wel achterblijft. O, maak ons hart zacht, Heer. Laat ons zien met uw ogen. In uw machtige naam, Jezus. Amen.